Allen hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Comrie voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Vanmiddag om 5:00 hoopt onze eigen predikant dominee Kroneman voor ons voor te gaan. En volgende week zondag, 4 februari, hoopt om 10:00 ook onze eigen predikant dominee Kroneman voor te gaan. En om 5:00 dominee R.C. Bogaert. Vanmiddag om 3:30 is er de open samenkomst. Aanstaande dinsdag, 30 januari, is er de ouderenmiddag. Deze begint om 14:00 en u bent van harte welkom. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Dan nog een extra bericht. Afgelopen week zijn er per e-mail een brief naar alle gemeenteleden gestuurd. Helaas hebben enkele gemeenteleden deze brief niet ontvangen. Dus als u in de afgelopen week geen e-mail van uw kerkraad heeft ontvangen, we willen u vriendelijk vragen nog even contact op te nemen met ouderling Maarten Molenaar. En dan de collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is ook voor de kerkvoogdij, maar dan voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst en we gaan nu zingen uit Psalm 84 en daarvan het 6e vers, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Goed, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 111 en daarvan het eerste en het zesde vers. Loof, halleluja, loof de Heere, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. En het zesde, zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht, maar het zeren vrees zal altoos wezen. Het begin van de wijsheid. Psalm 111, 1 en 6. Gemeente, stellen we ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet en zingen we in antwoord daarop uit Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Psalm 51, vers 3, nadat we ons gesteld hebben voor de spiegel van Gods gerechtigheid en Gods heiligheid. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet steden. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. We openen vanmorgen Gods woord in het Oude Testament, het boek Prediker, het 9e hoofdstuk. En we lezen vanaf vers 13 tot en met hoofdstuk 10, vers 20. Dat is het einde van dat hoofdstuk. Ik noem wel onze schriftlezing Prediker 9 vanaf vers 13. En daar luidt het woord van onze God als volgt. Ook heb ik, dat is prediker onder de zon, deze wijsheid gezien en voor mij was zij groot. Er was een kleine stad met weinig mensen erin. Een groot koning trok er tegenop en omsingelde die. Hij bouwde er grote bolwerken tegenaan. Daar trof men een arme wijze man aan. Hij redde de stad door zijn wijsheid, maar geen mens dacht aan die arme man. Toen zei ik, wijsheid is beter dan kracht. Maar de wijsheid van de arme wordt veracht en zijn woorden worden door niemand gehoord. Woorden van wijzen in rust aangehoord zijn beter dan het geroep van hem die over de dwazen heerst. Wijsheid is beter dan wapentuig, maar één zondaar bederft veel goeds. Een dode vlieg doet de zalf van de zalfbereider stinkend gisten. Zo doet ook een kleine dwaasheid met kostbare wijsheid en eer. Het hart van een wijs is tot zijn rechterhand, maar het hart van een dwaas is tot zijn linkerhand. Ook wanneer de dwaas op de weg loopt, ontbreekt zijn verstand. Hij zegt tegen iedereen dat hij een dwaas is. Als de geest van de heerser zich tegen u keert, verlaat dan uw plaats niet, want het is een medicijn. Het voorkomt grote zonden. Er is een kwaad dat ik gezien heb onder de zon, een soort dwaling die van de machthebber afkomstig is. De dwaas wordt op grote hoogten geplaatst, maar de rijken zitten in de laagte. Ik heb dienaren te paard gezien en vorsten die als dienaren te voet over de aarde gingen. Wie een kuil graaft, zal erin vallen. Wie een gat slaat in een muur, een slang zal hem bijten. Wie stenen lostrekt, zal daardoor bezeerd worden. Wie hout klooft, zal daardoor gevaar lopen. Als het ijzer bot wordt en iemand slijpt de snede niet, wat dan moet hij meer kracht zetten? Het voornaamste om te slagen is wijsheid. Als de slang voor de bezwering bijt, heeft de meesterbezweerder geen nut. Woorden uit de mond van een wijze zijn aangenaam, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf. Het begin van de woorden uit zijn mond is dwaasheid, en het laatste uit zijn mond boosaardige zotternij. De dwaas gebruikt veel woorden, maar de mens weet niet wat er gebeuren zal. Wat er na hem zal gebeuren, wie zal het hem bekend maken? Het zwoegen van de dwazen maakt hen moe, omdat zij niet weten hoe ze naar de stad moeten gaan. Wee uw land, als uw koning een kind is, als uw vorsten 's morgens maaltijd houden. Gelukkig bent uw land, als uw koning een zoon van edelen is, en uw vorsten op de juiste tijd maaltijd houden tot versterking, en niet om zich te bedrinken. Door grote luiheid zakt het gebinte ineen, door slapheid van handen gaat het huis lekken. Men richt maaltijden aan om te lachen, wijn verblijdt de levenden en het geld verantwoordt alles. Vervloek zelfs in uw gedachten een koning niet, en vervloek een rijke niet in uw slaapkamer, want de vogels in de lucht zouden het geluid mee kunnen voeren. Wat vleugels bezit, zou het woord bekend kunnen maken. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in gebed. Trouw en barmhartige God en Vader in de hemel, op deze zondagmorgen brengt u ons hier bijeen rondom uw geopend woord, om te horen wat u tot ons te zeggen heeft. U heeft ook vanmorgen weer een woord voor ons, zoals u dat elke zondag opnieuw heeft. Elke keer opnieuw wilt u ons onderwijs geven, wilt u ons wijs maken in de schriften. En wij danken u daarvoor. Wij danken ervoor, Heer, dat u tot ons spreekt. Dat u die God bent die u niet stilhoudt, maar die woorden van leven spreekt voor mensen die dat totaal niet verdiend hebben en die daar ook eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten. Heer, want als wij naar onszelf kijken en ons leven van de afgelopen week spiegelen in uw wet, dan zijn wij vaak onze eigen gang gegaan en hebben wij ons weinig aangetrokken van wat u in uw woord tot ons zegt. U vroeg voor ons dat wij u zouden liefhebben boven alles. En we hadden vaak meer liefde voor onszelf. U vroeg voor ons dat wij u zouden vertrouwen in alle dingen van het leven. En zo vaak vertrouwden wij op allerlei andere dingen. U vroeg voor ons dat wij met onze naasten zouden omgaan in liefde, in barmhartigheid, in geduld, in genade. En zo vaak, Heer, is het totaal anders geweest en hadden we geen oog voor onze naasten. zijn we eraan voorbij gelopen. Hebben we geen oog ervoor gehad. En waren we meer met onszelf bezig. En dat is schuld, Heere, tegenover u. En schuld tegenover onze naasten. En wij bidden, als wij dat vanmorgen dan erkennen. Dan bidden wij, Heere, om uw genade en om uw ontferming. Dan bidden wij om het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Opdat onze levens, van de jongste tot de oudste van ons, hier en thuis gereinigd zouden worden door het bloed van het Lam. Opdat onze leven vernieuwd zal worden. Heere, dat is toch ook het heerlijke van de zondag, dat u dat eens per week ook geeft, eens in de 7 dagen... Wilt u ons weer vernieuwen? Wilt u ons weer wassen en reinigen? Ja, u wilt dat elke dag doen. En, maar in het bijzonder toch ook op deze dag. We bidden om uw vergeving. En in ons hart dat hartelijke voornemen om van nu voortaan voor u te leven. Om heel ons leven aan u toe te wijden. Om u in alle dingen te vertrouwen. En onze naasten werkelijk te zien. En als die barmhartige Samaritaan met onze naaste om te gaan. Heere, we dragen elkaar aan u op als gemeente. U kent ons. In de zorgen, in de moeite, in de pijn en in het verdriet. In de angsten die ons leven bezet kunnen houden. U weet hoe zwaar het leven soms kan zijn. Wij bidden van u, Heer, laat ons leven in u geborgen zijn, dwars door de stormen van het leven heen. Laat ons bij u geborgen zijn, opdat wij rust en vrede mogen hebben en mogen weten dat ons leven voor tijd en eeuwigheid veilig is bij u alleen. We danken u, Heere, voor al het goede waarmee u ons overlaat. U zegent ons met zoveel dingen. En laten, Heere, het al die zegeningen zijn die ons tot bekering zouden leiden. Dat wij andere gedachten, goede gedachten van u zouden hebben. Dat al die zegeningen van u, Heere, ons meer en meer aan u zullen verbinden. En dat wij u meer zullen vertrouwen. We bidden, Heere, zo voor het geheel van de gemeente. Bidden voor de broeders van de kerkenraad. Vervul ze met uw liefde. Opdat ze met vreugde hun werk mogen doen in het midden van de gemeente. Tot opbouw van uw koninkrijk. In het bijzonder bidden we dat voor onze broeder. Die aan deze plaats heeft verbonden, dominee Kroneman. Maak hem vol, Heere, van uw genade. Opdat hij van die genade mag uitdelen. En de gemeente het mag proeven. Dat u door hem wilt werken. Heere, vandaag komt niet alleen de gemeente samen, maar ook de open samenkomst komt vanmiddag weer samen. Het werk van evangelisatie mag hier ook in Schiedam haar voortgang hebben. De opbouw van uw koninkrijk wil, Heere, dat werk ook zegenen. Geef dat het gedragen mag worden in het midden van de gemeente. Dat de gemeente werkelijk een wervende gemeente mag zijn. En dat uw woord, wat vanmiddag ook wordt gesproken in alle eenvoudigheid, dat dat harten zal raken. Dat dat uw koninkrijk zal uitbreiden. Dat er vreugde in de hemel zal zijn vanmiddag. Over zondaren die zich bekeren tot u. We bidden, Heere, laat dat ook vanmorgen gebeuren. Het is niet het eenvoudigste gedeelte. We hebben misschien wel gedacht, wat moet daarover gezegd worden? Maar Heere, laat het vanmorgen helder worden, dat ook dit uw woord is. Dat u onze dwaasheid wilt wegbreken uit onze levens. En dat u ons wijs wilt maken in alle aspecten van het leven. En dat juist de kwetsbaarheid van die wijsheid ons dan zal uitdrijven tot u. Die de bron van alle wijsheid bent. Heere, wil zo onze harten en onze levens verlichten. Wilt onze oren openen. Laat het woord van u doordringen tot in het diepst van ons bestaan. Geef ons hier en thuis helderheid. En laat uw geest ons die woorden te binnen brengen, opdat door uw geest wij vernieuwd worden en wij mogen leven als lieve kinderen van u. O Vader van alle barmhartigheid, hoor ons ook deze morgen in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die met u in de Heilige Geest leeft en regeert tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit Psalm 34, het 5e, het 6e en het 7e vers. Vreest hem tallen tijd, gij heiligen daar, geondervindt dat hij die God vreest en bemint gebrek nog schade leidt. Het 6e komt, kinderen, hoort naar mij, neem mijn getrouwe raad in acht, ik leer opdat gij uw plicht betracht wat zeer een vrezen zij. En het 7e, houd dan uw tong in tolm. Psalm 34, vers 5, 6 en 7. Jongens en meisjes, als jullie zo net goed hebben meegelezen, dan ben je misschien wel drie verschillende dieren tegengekomen in het gedeelte wat we uit Prediker hebben gelezen. Het eerste dier kom je tegen in vers 1 van hoofdstuk 10. Dan gaat het over een vlieg, een dode vlieg. In vers 11 kom je een slang tegen. Die kom je ook al in vers 8 tegen trouwens. En in vers 20 kom je een vogel tegen. Drie dieren waar je wat van kunt leren. Daarom heb ik als thema boven de preek maar gezet: een vlieg, een slang en een vogel. Een vlieg, een slang en een vogel. En het gaat over het verschil tussen wijsheid en dwaasheid. Vanmorgen. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, wijs of dwaas? Als je vanmorgen daartussen zou moeten kiezen, nou dan is het denk ik het antwoord wel helder, toch? Wijs of dwaas? Niemand wil als een dwaas bekend staan. Je wilt niet bekend staan als iemand die de ene stommiteit na de andere stommiteit begaat. Nee, als we moeten kiezen tussen wijs of dwaas, nou doe dan maar de wijsheid, toch? En toch? En toch, in de praktijk van het leven blijkt het allemaal wel wat lastiger te zijn. Blijkt het wat ingewikkelder te zijn. Misschien, als je terugkijkt naar de afgelopen weken, dat je zegt, oh, dat was zo'n moment waarvan ik dacht, oh, had ik maar niet zo stom gedaan. Dat was niet handig. Dat had ik anders moeten aanpakken. De dwaasheid ligt maar al te gemakkelijk op de loer. En daarom vanmorgen wijst Prediker ons op dat verschil tussen wijs en dwaas zijn, om ons nog maar eens dat verschil duidelijk te maken en ons natuurlijk bij die dwaasheid vandaan te houden en ons wijs te maken. Wijs of dwaas? Waar begint dat? Nou, dat begint, zegt Prediker in het tweede vers van hoofdstuk 10, dat begint bij het hart. Bij de gezindheid van het hart. Prediker zegt, het hart van een wijs is tot zijn rechterhand, maar het hart van een dwaas is tot zijn linkerhand. Dat heeft niks met het verschil te maken dat de ene rechts is en de ander links of zo. Maar links, dat staat in de Bijbel symbool voor perversiteit, voor onbekwaamheid, voor iets niet kunnen. Terwijl rechts, dat staat juist voor gunst, voor goedheid, voor moreel goed gedrag. Links of rechts, dat is het verschil tussen wijs of dwaas. En dat begint dus bij de gezindheid van het hart, waar ons hart uit put. Laat ik het Nieuw Testament eens zo zeggen. Putje vanmorgen in je leven, in je dagelijkse leven. Put je dan uit de bron van alle wijsheid, Jezus Christus? Of put je nog uit je eigen troebele hart? Daar begint het verschil, zegt Prediker, tussen wijs en dwaas. En uit welke bron dat je dan put, nou dat wordt al heel snel zichtbaar, want zegt Prediker dan direct in het volgende vers, ook wanneer de dwaas op de weg loopt, ontbreekt zijn verstand, hij zegt tegen iedereen dat hij een dwaas is. Nou, ik kan me zo voorstellen dat u nog nooit iemand tegen bent gekomen die dat van zichzelf zei. Toch? Of wel? Ik ben er nog nooit iemand tegengekomen die zei van zichzelf, ik ben een dwaas. Misschien gekscherend, maar niet serieus bedoeld. Wat bedoelt Prediker dan? Nou, Prediker die bedoelt hier te zeggen, je ziet dat dwaze gedrag, dat zie je gewoon in het dagelijkse leven, in de praktijk van het dagelijkse leven. Hij zegt het misschien niet met zoveel woorden, maar hij zegt het met heel zijn leven. Als hij op de weg wandelt in het openbare leven, Als hij gewoon dagelijkse leven doorwandelt, dan is dat zo iemand die de ene stommiteit na de andere stommiteit begaat, die het ene dwaze gedrag na het andere dwaze gedrag vertoont. Hij zegt het dan misschien niet met zijn mond, maar heel zijn leven spreekt van dwaasheid. Als jij uit de bron van dat eigen troebele hart put. Een prediker die maakt dan in de versen 8 tot en met 12 van dat hoofdstuk, maakt prediker dat dagelijkse leven heel praktisch. Het gaat over een kuil graven, een gat in een muur slaan, stenen lostrekken, hout kloven. Nou, dat waren zeker in de tijd van prediker hele bekende activiteiten. Dat je een kuil groef om dieren in te vangen. Bijvoorbeeld een wilddier. Dat kon je door middel van een kuil heen. Er werd een kuil gegraven en een takken overheen. En dan viel, als dat beest het niet in de gaten had, viel door die takken heen in dat gat en kon daar dan niet meer uitkomen. En een gat in een muur slaan, dan moet u denken aan die akkers die daar in Israël zijn. Wij zetten prikkeldraad rond onze akkers, maar in die tijd bouwden ze muurtjes rond de akkers van stenen. En stenen lostrekken, nou dat moest je zo nu en dan doen. Als je dan een huis ging bouwen bijvoorbeeld, of zo'n, die muurtjes voor die akker, had je stenen nodig en dan ging je de bergen in en dan klom je naar boven toe en dan trok je dan de stenen los. Maar dat moest je wel met beleid doen, want voor je het wist trok je nog veel meer stenen los. En dan krijg je een lawine van stenen en voor je het weet dan lig je met al die stenen beneden. Dan heb je je bezeerd. Een houtkloven, nou ja, dat had je wel nodig om een vuur mee te kunnen maken. Hè? Om eten te kunnen koken. Maar prediker zegt, bij al die hele dagelijkse activiteiten, bij heel die gewone activiteiten, komt het ook wel aan op wijsheid. Moet je je niet laten leiden door dwaas gedrag. Want als je niet uitkijkt, als je dwaas te werk gaat en je graaft die kuil en je let er niet op waar je die kuil hebt gegraven en je gaat als een gek, als een dwaas daar tekeer, dan is de kans groot dat je zelf in die kuil valt. Of als je die muur zomaar heel dwaas af probeert te breken en zomaar zonder ergens op te letten probeert daar een gat in te maken, dan kan het zomaar zijn dat in die muur zich een giftige slang heeft genesteld. En voor je het weet bijt hij. Omzichtigheid. Voorzichtigheid. Dat wordt gevraagd. Ja, die stenen, hè, dat, ik zei het al, als je dan de bergen ingaat om stenen te halen, dan moet je wel opletten waar je precies die stenen uittrekt, want voor je het weet lig je met de hele zooi, lig je beneden aan de berg. Praktische wijsheid, als prediker dat hier, daar hier over heeft, dan zegt hij, praktische wijsheid is dat je oplet met wat je doet. Dwaasheid, dat let niet op. Die kijkt niet uit. En die praktische wijsheid die is ook nodig als je hout gaat kloven. Want als je daar een botte bijl in zet in een boomstam. Ja, dat schiet niet op. Hè. Met een botte bijl dan moet je geweldig veel kracht zetten om door dat hout heen te komen. Veel wijzer is het om even een stap terug te doen. En om die bijl die je beet hebt, om die eerst te slijpen, om dat blad, die snede te slijpen, zodat die scherp is. En dan kom je er veel gemakkelijker doorheen. Dat kost veel minder inspanning. Een dwaas doet dat niet. Die blijft maar doorhakken met die botte bijl. Maar een wijze doet eerst iets anders. En dat brengt me bij dat eerste dier. Die slang. Jongens en meisjes, het gaat hier over een slangenbezweerder. En dat kennen wij volgens mij in onze tijd niet zozeer meer. Maar in die tijd was dat een bron van vermaak. Op de markt kon je zo'n slangenbezweerder tegengekomen. Dat was een man en die had een mand bij zich. En in die mand zat een giftige slang. Giftige slang. En wat deed die man dan om geld te verdienen? Dan haalde die dat deksel van dat mandje, haalde die eraf. En dan zag je die slang daar al opgekruld liggen in die mand. En dan pakte die slangenbezweerder een fluit. En dan floot hij een melodie en dan kronkelde die slang omhoog. Nou, dat vonden die mensen prachtig mooi. Die slangenbezweerder had blijkbaar macht over die uiterst giftige slang. Maar je kunt je wel voorstellen, zo'n slangenbezweerder die had er verstand van, die wist hoe die dat moest doen. Maar als zo'n slangenbezweerder even niet oplette, als die slangenbezweerder iets te ruw te werk ging, als die slangenbezweerder het net weer wat anders deed dan dat hij altijd gewend was en dat die slang gewend was, kon het zomaar zijn dat die giftige slang dacht, ja, maar zo gaan we het niet doen. Dat die slangenbezweerder beet. Ja, dan was hij verder van huis. Als je gebeten wordt door een giftige slang, dat kan zomaar je dood betekenen. Praktische wijsheid tegenover dwaasheid. Praktische wijsheid, dat wil zeggen dat je oppast, dat je oplet, dat je uitkijkt met wat je doet. Daar komt het op aan. Een prediker die zet dat in dit gedeelte dan ook nog in de context, niet alleen van het dagelijkse leven, maar ook in de context van de machten die over ons gesteld zijn. Want, zegt prediker, in de versen 5 tot en met 7, dat staat er misschien wat lastiger, maar wat prediker daar bedoelt te zeggen is dit: het kan zomaar zijn dat dwazen aan de macht zijn en dat wijzen aan de zijlijn staan. En is dat ook vaak niet zo? Heb je vaak ook niet die ervaring, hè, dat het in deze wereld de omgekeerde wereld lijkt? Het hoeven niet de meest wijze mensen te zijn door wie wij geregeerd worden. Soms doen die overheden hele dwaze dingen. En wat moet je dan doen? Als de dwaasheid zich openbaart, als je door de dwaasheid wordt geregeerd, dan zou je bijna denken, nou weet je, dan reageer ik daar ook wel dwaas op. Dan ga ik daar ook onoplettend, ook maar mijn eigen gang. Dan volg ik dat voorbeeld wel. Nee, zegt prediker. Juist als je door dwazen geregeerd wordt, dan moet je dat met wijsheid beantwoorden. Ga niet als een razende tekeer. Ga niet als een dwaze tekeer. Probeer niet de dwaasheid met de dwaasheid te bestrijden. Maar wees wijs. Kijk uit met wat je doet. Net als die slangenbezweerder. Elke keer weer moet uitkijken voor die slang. Want dat is wijs. Dat is toch wat de Heer Jezus Christus ook ons geleerd heeft. Wat hij zijn discipelen leert en daarmee ook ons leert. Dat als wij in deze wereld rondlopen, dat wij oprecht moeten zijn als de duivel. En arglistig, dat wil zeggen voorzichtig, als de slangen. Dat is wijs. Ik kom bij het tweede dier. Dat is die vogel. Die je tegenkomt in vers 20. En vers 20, dat is eigenlijk een samenvatting van de versen 12 tot en met 20. Dat gedeelte dat begint met de woorden van een wijze en de woorden van een dwaas. Die woorden die zijn een tegenstelling tot elkaar. Wijze woorden, die zijn aangenaam. Maar de lippen van de dwaas, die verslinden hemzelf. De prediker zegt, aan de woorden van een dwaas komt geen einde. Van begin tot eind zijn ze dwaas. En je hebt er ook helemaal niks aan. Prediker zegt, zo'n dwaas die doet alsof hij weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. En daar praat hij ook ontzettend veel over. Dit gaat er gebeuren en zo gaat het en zus en dat. En daar gebruikt hij ontzettend veel woorden voor. Maar Prediker komt tot de conclusie dat hij uiteindelijk daar niks aan overhoudt. Het levert allemaal niks op. Die dwazen worden er zelf moe van, zegt hij. Omdat ze niet weten hoe ze naar de stad moeten gaan. Wat bedoelt Prediker daarmee? Ze weten niet hoe ze naar de stad moeten gaan. Dat is een beetje een Hebreeuwse uitdrukking. Maar dat betekent, ze weten niet eens hoe ze thuis moeten komen. Nou, als je niet meer weet hoe je thuis moet komen, dan is het wel erg beroerd gesteld met je, toch? Het is toch wel helder dan, als je dat zo hoort, hè, dat je van die dwaasheid, daar word je moe van die woorden. En het is een en al dwaasheid en je komt er geen stap verder mee. Het is wel helder, denk ik, dat je bij die dwaas niet moet zijn. Hoeveel dat hij ook praat en hoe aantrekkelijk dat het misschien ook lijkt. Hè? Maar je komt er geen stap verder mee. Ja, en dan, als u een beetje meekijkt, Dan volgen er woorden over een die niet zoveel in dit verband met elkaar te maken lijken te hebben. Want opeens volgen er dan woorden over een dwaze koning die tot diep in de morgen feest. En anderzijds een koning die precies weet wanneer dat hij een maaltijd moet houden. Maar die gebruikt hij om nieuwe kracht op te doen. Hij weet maat te houden. En dat weet die dwaze koning dus blijkbaar niet. Sterker nog, in vers 18 en 19 wordt dan geschetst waar zo'n dwaze koning toe leidt. Terwijl die aan het zingen is, hè, de maaltijden, is om te lachen en wijn dat verblijft de leefden en het geld dat verantwoordt alles. Als er maar geld is, komt allemaal God. Maar terwijl ze dat zelf ingenomen lied zingen, staat de boel onder water. Want door een grote luiheid zakt het gebinte ineen, door slapheid van handen gaat het huis lekken. Maar hoe gek het misschien ook klinkt dat deze woorden daartussenin staan over zo'n koning, dat verschil tussen een wijze en een dwaze koning, toch staan ze er niet voor niets. Want wat Prediker ons hier wil voorhouden is dit. Wat nou als zo'n dwaze koning aan de macht is? Je mag gelukkig zijn als er een wijze koning aan de macht is. Zeker, daar mag je dankbaar voor zijn. Maar wat nou als er zo'n dwaze koning aan de macht is? Wat is dan onze eerste reactie? Als er een dwaze aan de macht is? Gaan we praten, toch? Daar gaan we het over hebben. Met elkaar. Wat een dwaasheid. Nou, je ziet het op allerlei gebieden. De opiniemakers die hebben in onze tijd het druk. Dat het een na het andere wordt te berde gebracht over regeringen, over beslissingen die genomen worden. En het een lijkt nog dwazer te zijn dan de ander. Moet je kijken wat een dwaze regering dat we hebben. Wat een dwaze beslissingen dat er genomen worden. Nee, zegt Prediker. Hou je mond. Zelfs als er zo'n koning aan de macht is. Zelfs als je door een dwaze overheid geregeerd wordt. Dan moet je de les van de vogel ter harte nemen. Moet je oppassen met wat je zegt. Zelfs in je gedachten. Zelfs in je slaapkamer. Nou, we zeggen wel eens toch van, het is maar goed dat onze gedachten niet op onze voorhoofden staan. Want dan zou mensen nog gek opkijken van wat hij allemaal denkt. Wie weet nou precies wat er in die gedachten omgaat. Dat kunnen we in de meeste gevallen best verborgen houden. En wat er in de slaapkamer wordt gezegd. Ja, dat komt als het goed is niet snel naar buiten. Maar Prediker zegt, zelfs daar in je gedachten, zelfs daar in die slaapkamer, waarvan je denkt, nou hier ben ik veilig, hier kan ik eigenlijk alles zeggen, hier kan ik alles denken wat ik wil. Maar zelfs daar moet je oppassen. Vervloek de koning, niet vervloek de rijken, niet, zegt prediker. Want het kan zomaar gebeuren dat er vogels langskomen vliegen. Die iets van dat geluid oppikken. En het ergens anders brengen. U voelt denk ik wel aan, hè? Dat dit een beeld is, dat de vogels het oppikken. Bij ons op het werk dan, als we eens een keer iets horen over een ander en je wilt eigenlijk niet zeggen van wie je dat gehoord hebt. Ja, dan zeggen we, ja, de verwarmingsbuizen. Hè? Die laten dat meeklinken. Maar het kan zomaar zijn dat die gedachten, zegt prediker, dat die woorden in het geheim gesproken en gedacht, dat die ergens anders terechtkomen en dan zijn de gevolgen niet te overzien. Zeker niet als er zo'n dwaas aan de macht is. Wij zijn daar niet zo vertrouwd mee, maar denk maar aan bijvoorbeeld koning Ahasveros. Dat was een mannetje waar je rekening mee kon houden. Eén verkeerd woord en je werd neergeknuppeld en je werd doodgeslagen. Het kon je leven in gevaar brengen. Die koningen die waren niet mals. Dus pas op met wat je zegt en pas op met wat je denkt.
Ja, dat ligt natuurlijk voor ons gevoel heel ver bij ons vandaan. Wij leven niet in Noord-Korea, waar je op moet passen. Wij leven in een samenleving waarin er is zoiets als vrijheid van meningsuiting. Hè? Zelfs majesteitsschennis, dat is al geschrapt uit het wetboek van strafrecht. Dus ja, je denkt, we kunnen eigenlijk alles zeggen wat we denken. Het maakt niet zoveel uit. En dat gebeurt dan ook. Ik weet niet of u wel eens wat op social media rondkijkt, maar daar word je soms niet vrolijk van. De meest grove beledigingen, die worden eruit gegooid. En het lijkt er daarom op dat wat prediker hier zegt, dat eigenlijk niet zo voor ons geldt. Je hoeft niet bang te zijn dat je doodgeslagen wordt omdat je een verkeerd woord hebt gedacht of gezegd. Maar ik dacht zo bij de voorbereiding van de preek ligt hier toch niet heel veel wijsheid in. Want hoeveel levens zijn er al niet verwoest door ondoordachte woorden? Net verkozen politici. Volgens mij van de NSC was er iemand die alweer moest opstappen. Al heel snel. Een woordvoerder was dat volgens mij. Die moest opstappen omdat hij in het verleden iets had geliked of getwitterd. Wat echt niet door de beugel kon. Acteurs die worden gecanceld omdat ze een fout appje hebben gestuurd en dachten dat wel geheim zou blijven. En misschien kun je in je eigen leven ook wel van die momenten aanwijzen waarin je dingen gedacht had, waarin je dingen gezegd had en dacht dat het geheim zou blijven. Maar waarbij het toch op andere plekken terecht is gekomen en dat met grote gevolgen. En misschien denk je wel, ja, maar die woorden die ik gedacht heb en die woorden die ik gesproken heb, die zullen zeker niet ergens anders terechtkomen. Vergis je niet, misschien in dit leven niet, maar de Heer Jezus die wijst ons erop dat elke woord en elke gedachte die wij hebben gedacht en gezegd, dat die voor de rechterstoel van Christus openbaar zullen worden, in het licht zullen komen. Die vogels, die gemakkelijk onze geheime gedachten en woorden aan het licht kunnen brengen, die leren ons dat we wijs moeten zijn in onze woorden. Niet om vanmorgen bang te worden, maar wijze woorden, zegt prediker. In tegenstelling tot dwaze woorden, wijze woorden zijn aangenaam. Met wijze woorden kun je grote dingen doen. Denk maar aan koningin Esther, hè, die geschiedenis van Esther. Ik denk dat we de meeste van ons die wel zullen kennen. Toen het erom spande, hè, toen Haman dat vreselijke plan had bedacht om dat Joodse volk uit te moorden. Toen gebruikten ze wijsheid, gebruikten ze wijze woorden. En die woorden, die wijze woorden die ze overdacht had, die ze bedachtzaam sprak, die zorgden ervoor dat het leven van de Joden daar in Babel gered werd. En zo zouden er meer voorbeelden gegeven kunnen worden van wijze woorden die aangenaam zijn, die werkelijk ertoe doen. Onze woorden doen ertoe. Het zijn onze woorden juist die met zout besprengd zijn, zegt Paulus. Die harten kunnen veranderen. Die de loop van de geschiedenis kunnen omleggen. Dat is waar wij als christenen bekend om moeten staan. Om wijze woorden. Dwaze woorden brengen je nergens. Maar met wijze woorden valt een wereld te winnen. Met wijze woorden valt een wereld te winnen voor het koninkrijk van God. Wijs zijn. En niet dwaas. Daar komt het op aan voor ons. En tegelijkertijd, hoe wijs dat je ook kunt zijn, en hoe wijs dat je ook kunt handelen, en hoe wijs dat je ook kunt spreken in deze wereld, tegelijkertijd maakt een ander klein beestje duidelijk dat die wijsheid ook heel kwetsbaar is. Daar begint dit hoofdstuk mee, dat tiende hoofdstuk. Een dode vlieg doet de zalf van de zalfbereider stinkend gisten. Zo doet ook een kleine dwaasheid met de kostbare wijsheid en eer. Ja, die woorden zijn een samenvatting van de laatste versen van hoofdstuk 9. En die laatste versen van hoofdstuk 9 beginnen met een verhaaltje over een stadje. En er is een machtige koning en die wil dat kleine stadje innemen. Er zijn niet heel veel mensen in die stad. Die koning die denkt, als ik maar die stad omsingel en als ik met mijn legers kom en als ik dan grote bolwerken bouw, stijgers bouw tegen die muren aan, dan kunnen mijn soldaten over die muur heen komen en die stad innemen. Maar waar die koning niet mee gerekend had, was een arme, wijze man. Ja, hij is arm. Hij wordt hier door prediker als arm neergezet. Dat is zo iemand van wie je het misschien niet allemaal verwacht. Maar hij is niet alleen arm, hij is ook wijs en daar komt het op aan. En wat hij dan in zijn wijsheid heeft bedacht, dat weten we niet. Dat wordt hier niet helder, maar de uitkomst die weten we wel. Die machtige koning die delft het onderspit door de wijsheid van die arme man. En de stad wordt bevrijd. Nou, is dat gebeurd, hè? Zo'n reddingsplan door een man bedacht in zijn wijsheid. Je zou denken dat daar is blijdschap, dat is geweldig. Die arme wijze man die wordt op het schild geheven. Die man die krijgt een standbeeld in de stad. Want aan deze man hebben we te danken dat de stad bevrijd is. Maar nee, niets ervan. Maar geen mens dacht aan die arme man. Zo kwetsbaar is nu wijsheid. Je kunt nog zo wijs zijn. Je wijsheid ten toon spreiden. Maar het is kwetsbaar. Ja, wijsheid, dat is geweldig sterk. Hè? Je mag er heel veel van verwachten. Het is zelfs sterker dan wapentuig, zegt prediker. Sterker dan kanongebulder en ontploffende raketten. En zo lijkt het vaak niet, misschien. In deze wereld is het volgens mij precies wat prediker ook zegt. Over dat geroep van hem die over de dwazen heerst. Heel veel geschreeuw, weinig wol. Maar zo is het toch in onze samenleving net zo goed als dat het toen was. Dat de grootste schreeuwers de meeste aandacht krijgen. Maar wat een weldaad is dat wijze woord wat in alle rust wordt gesproken en aangehoord. Daar kun je zelfs een stad mee bevrijden. Die wijsheid, dat is geweldig sterk. Ik hoop dat u dat inmiddels begrepen heeft. Dat je niet bij de dwaasheid moet zoeken, maar dat je het bij de wijsheid moet zoeken. Maar hoe kwetsbaar is dan die wijsheid tegelijkertijd?
Dat verhaaltje dat laat het zien. Hè? Die man die wordt zo weer vergeten. En dat beestje laat het ook zien, die vlieg. Want je kunt nog zoveel wijze woorden spreken. Je kunt nog zo wijs in het leven staan. Eén dwaze actie. Eén dwaas woord. Eén woord. Misschien in de slaapkamer gesproken. En dat kan alles onderuit halen. Hoeveel relaties en hoeveel carrières zijn er niet kapot gegaan? Omdat er één keer iets doms werd gedaan. Dat weet je misschien wel vanuit je eigen leven dat het gebeurde. Ja, wijsheid is goed en wijsheid is geweldig sterk. Wijsheid, dat moet je zeker nastreven. Maar tegelijkertijd ligt de dwaasheid elke keer weer op de loer. En dan lijkt alle eerdere wijsheid helemaal aan gruzelementen te liggen. En het enige waar dan nog over wordt gesproken, het enige waar je dan nog onbekend staat, is dat ene dwaze. Kwetsbaar. Dat is de wijsheid. Zo vergeten. Dat is de wijsheid. Maar juist dat. Juist dat laat ons, als het goed is, vanmorgen ook verlangen naar meer. Want hoe goed het ook is om de wijsheid te zoeken en om de wijsheid na te streven, om wijs te spreken en wijs te handelen, toch kun je zomaar met lege handen achterblijven. Kun je zomaar als een dwaas overblijven, bekend staan. Daar wijst die vliegende apothekerszalf ons op. Ik kan me zomaar voorstellen dat je denkt, ja, als het dan vanmorgen over wijsheid of dwaasheid gaat, ja, natuurlijk wil ik de wijsheid, maar die dwaasheid die ligt maar al te gemakkelijk ook bij mij op de loer. En als het dan allemaal van mij moet afhangen vanmorgen, ja, dan gaat het uiteindelijk onherroepelijk mis. Want wij mensen zijn niet altijd wijs, laten we maar eerlijk zijn. Ook al zouden we in theorie kiezen voor de wijsheid en willen we dat nastreven en zeg je vandaag, ja, maar die wijsheid, dat is het wat ik nastreef. En die dwaasheid probeer ik achter me te laten. Maar als het erop aankomt, dan ligt de dwaasheid ons veel dichter aan het hart dan de wijsheid. Ook al zeggen we liever dat we wijs zijn dan dwaas. Maar toch zijn we veel beter in dwaasheid. Dat is wat de zonde ook in ons leven doet. Daarom doet juist een preek als vanmorgen, als je zo'n gedeelte leest over de wijsheid en dwaasheid, ons, als het goed is, verlangen naar meer, doet het ons verlangen om werkelijk wijs te zijn. En dat is te vinden. Nee, niet direct in dit boek Prediker. Om die wijsheid te vinden, moet je wat breder kijken, moet je verder bladeren in de Bijbel. Moet je doorbladeren naar het Nieuwe Testament. Daar ontdek je de wijsheid in Jezus Christus. Hij wordt ons, zegt apostel Paulus in 1 Korinthe 1, verkondigd als de kracht van God en als de wijsheid van God. Jezus Christus, kracht van God en de wijsheid van God. Ja, dat zou je op het eerste gezicht zo niet zeggen misschien. Voor die wereldse wijsheid is dat evangelie, is Jezus Christus, is één grote dwaasheid. De dwaasheid van de prediking, het feit dat u vanmorgen zit te luisteren naar een preek, dat is dwaasheid. Dat iets zou moeten bewerkstelligen. En dat kruis van Golgotha waar Jezus Christus aan gehangen heeft. Maar het is toch dwaasheid dat we zouden neerknielen voor iemand die als een dwaas daar gehangen is. Moet je daar nu wijsheid van verwachten? Ja, zegt God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mens. En het zwakke van God, dat is sterker dan de mens. In Jezus Christus ligt het geheim van onze wijsheid. In Jezus Christus worden wij voor God, voor de meest wijze mensen, gehouden. Alsof wij alle wijsheid zelf in eigen persoon hadden verworven. Nee, dat betekent niet dat je daarmee altijd het meest wijze doet. Want in ons leven komt de dwaasheid er maar al te gemakkelijk weer tussendoor fiets. Maar in Jezus Christus mag ik dagelijks dan mijn wijsheid vinden. Mag ik mijn kracht vinden om op te staan en om opnieuw te beginnen. Dat is het prachtige ten opzichte van de wereld. Kijk, als je in de wereld eenmaal voor dwaas versleten bent, dan ben je af. Je ziet dat in heel die cancelcultuur die we vandaag de dag hebben. Dan kun je een gevierd acteur zijn. De meest prachtige films gespeeld hebben. Maar als je eenmaal gecanceld bent, dan worden je films weggehaald. En kom je nergens meer aan de bak. Maar dat is in de kerk anders. Dat is in Jezus Christus anders. Wie zijn of haar wijsheid steeds in Jezus Christus zoekt. Die mag elke dag opnieuw beginnen. Beleid elke dag maar je eigen dwaasheid. En vraag om zijn wijsheid. En beleid aan het einde van de dag dan maar weer je dwaasheid. Dat je niet wijs was. Om dan te weten dat hij gehangen heeft aan het kruishout van Golgotha. Om daar al mijn dwaasheid weg te dragen. Zodat ik als een volkomen wijze voor Gods aangezicht kan bestaan. Halleluja. Amen. We gaan zingen. Psalm 119. Het 65ste en het 68ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk het licht het donker opdoen klaar. Zij geeft verstand aan slechten, aan dwazen, wie het gemis van zulk een glans in eeuwige nacht zou baren. En het 68ste, uw aangezicht vertoont aan uw knecht een vriendelijk oog, een troostrijk liefde teken. Psalm 119, 65 en 68. Laten wij de Heer danken en bidden. Barmhartig en genadig God en Vader in de hemel, uw naam zij geloofd en gedankt dat u ons vanmorgen ook dit onderwijs over wijsheid en dwaasheid voorhoudt. Een slang die ons erop wijst om wijs te zijn, om voorzichtig te handelen in ons dagelijkse leven. Niet alleen als er dwazen aan de macht zijn, maar in elk aspect van ons leven. Geef ons, Heere, die voorzichtigheid, die opmerkzaamheid. Leer ons achterover te leunen voordat wij handelen. Voordat de dwaasheid weer de kop opsteekt. En wij met de botte bijl het hout gaan kloven. Leer ons, Heere, die wijsheid. Leer ons die wijsheid ook in onze woorden. Om voorzichtig te zijn in wat wij denken. En voorzichtig te zijn in wat wij spreken. Omdat de vogels zomaar het geluid mee kunnen dragen. En dan zal het niet letterlijk zijn, Heere, dat de vogels het meedragen. Maar het kan op allerlei onverwachte manieren toch weer naar ons terugkeren. Terwijl, Heere, de aangename woorden van de wijze zoveel meer teweeg brengen in deze wereld. Werkelijk levensveranderend kunnen zijn. Leer ons de dwaasheid af in onze woorden. Die heel veel zeggen, maar ons nergens brengen. En leer ons de wijsheid in onze woorden. Wat misschien niet veel is. Maar een juist woord. Op de juiste tijd gesproken. Tot zegen van anderen. Tot aangenaamheid. En Heere, dat begint allemaal bij ons hart. Laat ons eerlijk zijn, Heere. Waar wij uit putten. Weet het. Dat het de enige wijsheid alleen uit u te vinden is. En dat in ons hart alleen maar de troebele dwaasheid steeds opnieuw de kop opsteekt. Juist als die wijsheid zo kwetsbaar is, Heer, laat het ons toch verlangen naar u, die de bron van alle wijsheid bent. En we bidden van u, Heere, geef dat wij allen, hier en thuis, ons zullen verlaten op die bron. Daaruit zullen putten van dag tot dag, opdat wij wijs zullen zijn voor uw aangezicht. En wijs zullen zijn ten opzichte van de mensen om ons heen. En zou ook tot zegen mogen zijn voor u en voor uw koninkrijk. Heren, ga met ons mee. Als wij van hier gaan, behoed en bewaar ons. Breng de gemeente andermaal rondom uw woord bijeen. Gedenk ook aan de open samenkomst als daar uw woord verkondigd mag worden. In alle eenvoudigheid. En laat het een zegenrijke dag zijn, Heer. Waarin de wijsheid zegen viert en wij de dwaasheid achter ons leren laten. Vanwege Jezus Christus, uw Zoon. Wij danken u dat u uw Zoon gegeven heeft. Tot een kracht van u en tot wijsheid van u. Opdat wij in hem zouden leven. En in hem al onze dwaasheid ondergaat. Trouw en barmhartige God. Neem onze dank zo aan, hoor ons gebed in Jezus Christus uw Zoon, uit enkel genade. Amen. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen, daar het goddelijk licht mij toestraalt, vroeg en laat. Psalm 16, het vierde vers is onze slotzang. Geliefde gemeente, gaat heen in vrede de wereld in. Bewaar het woord van onze God en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.